onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 24. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Tweede vers van Psalm 24. De schriftlezing kunt u vinden in het boek der psalmen, psalm 105 vers 1 tot en met 10. En Matthäus 5 vers 34 tot en met 37. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen van psalm 15 en daarvan het vierde vers. Wiens oog verworpenen veracht, maar hen eerbiedig die God vrezen, die zich voor roekeloos zweren wacht, doch hetgeen hij zweert getrouw betracht, al zou het hem ook tot schade wezen, want het gaat vanmiddag ook over het zweren, een eed afleggen, vandaar ook het vierde vers van Psalm 15. Dus wij lezen Psalm 105 vers 1 tot 10, Matthäus 5 vers 34 tot en met 37 en de 12 artikelen, en we zingen het vierde van Psalm 15.
Loof den Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem, spreek aandachtelijk van al zijn wonderen. Roemt in de naam zijner heiligheid, het hart dergenen die de Heere zoeken, verblijden zich. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenk zijn de wonderen die hij gedaan heeft. Zijn er wondertekenen en der oordelen zijn smonds. Gij zaad van Abraham, zijn knecht. Gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere onze God, zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt zijn verbonds tot in der eeuwigheid, des woords dat hij gesteld heeft, tot in 1000 geslachten. Des verbonds dat hij met Abraham gemaakt heeft, en zijns eeds aan Isaac, welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond. Matteüs 5, vers 34. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeeltes gegrond het catechetisch onderwijs dat we kunnen vinden in zondag 37. En dat beleiden wij met de kerk van de reformatie in zondag 37. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen eedzweren? Nee, want een rechte eedzweren is God aanroepen. Dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer. welke eer aan geen schepsel toebehoort. We vragen eerst een zegen over de bediening van zijn woord. Heren, nu we samen in de tegenwoordigheid van u hier zijn, bidden we en smeken we van u of gij ons daar toch geloof in wilt schenken. In het bijzonder ook deze ouders die met hun kind voor uw aangezicht staan. Geef dat wij beseffen wat ons ja-woord zal betekenen. Dat wij u als getuige hebben. Dat de doopsbediening in het openbaar plaatsvindt. En Heere, wij bidden en smeken om uw genade. Of gij ook deze ouders uw Heilige Geest wil schenken. Opdat zij hun ja-woord waar kunnen maken in de kracht van u. En door de genade van u. Steunend op uw ja-woord. Heere, wij bidden en smeken van u. Of gij ons daarom geloof wilt schenken. In de waarachtigheid van uw belofte. Dat ook deze kinderen het toch een nieuw hart mogen krijgen. En u de Heer het jong mogen leren vrezen. Leren zoeken. En de wereld zullen verzaken. En hun oude natuur zullen leren doden. Om in een nieuw en een godzalig leven te wandelen. En Heere, we bidden u of gij ook vanmiddag ons allen wil gedenken. Wanneer wij zondag 37 belijden, dan betekent dat dat gij ons allemaal klein en groot plaatst voor uw aangezicht. Zoals u dat eens tegen Abraham zei, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Doe ons toch beseffen wat de dichter ook zegt, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Wilt gij ons dan oprecht maken? Een hart geven dat u vreest. En altijd ermee rekent. Dat uw ogen de ganse aarde doorlopen. En dat wij van elk ijdel woord en elke ijdele gedachte. En elke boze begeerte. Rekenschap af moeten leggen. En daarom verzoen ons toch. Door het dierbare bloed van Christus. En hoor ons gebed, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een drietal kinderen de heilige doop te bedienen. En wij luisteren dan naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie geeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren en ons ten beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, Zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook beter van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen en overzoeks mede tot ons en onze kinderen. Zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een eeuwige, tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toe roepen zal. En daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige en eeuwige God, Gij die naar U streng oordeelde ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. Opdat het met hem zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis, hun kruis, hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan voor zover mogelijk. Geliefden in de Heere Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat in zijner gemeente gedoopt, behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al die geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kleinjan, moeder Kleinjan, vader Kraaienveld, moeder Kraaienveld, vader Zevenbergen, moeder Zevenbergen? Ouders, de tekst die ik bij deze doopsbediening aan u mee wil geven, kunnen we vinden in Lucas 14, vers 22, en wel deze woorden: en nog is er plaats. Deze woorden zijn genomen uit de gelijkenis van het grote avondmaal. En wij kennen die gelijkenis. Die Heer, die heeft een maaltijd aangericht. Hij heeft al tijden van tevoren een uitnodiging gestuurd. En nu is het dan zover dat die maaltijd gaat beginnen. En hij geeft de genodigden nog een extra bericht dat het zover is. Ze hebben dus die datum makkelijk kunnen reserveren. Maar wat blijkt, dat de genodigden allemaal een of andere smoes hebben om niet te komen. Op zich lijken de redenen die zij aanreiken heel legitiem. Wij kennen die redenen. De een die zegt: ik heb net een vrouw getrouwd. De ander zegt: ik heb net een juk ossen gekocht, enzovoort. Maar gelet op de voorbereidingen is het echt een belediging van de gastheer die ze uitnodigt. En dan stuurt hij die knechten erop uit: ga haastig uit in de straten en de wijken der straten en breng de armen en de verminkten en de kreupelen en de blinden. En dat gebeurt dan, en je ziet dat voor je, een heel ander gezelschap dan verwacht. En dan zegt die knecht: en nog is er plaats. Er is dus plaats in het koninkrijk Gods, want die maaltijd beeldt het koninkrijk Gods af. Er is plaats ook voor je kind. Een uitnodiging op naam zelfs. En nou zijn jullie verantwoordelijk voor het feit dat de kind bekend gemaakt wordt bij deze uitnodiging. Jullie kleine is dat zich nog niet bewust. Maar zodra jullie kleine de dingen zich bewust gaan worden, dan moet je eigenlijk die uitnodiging uit de la trekken. En laten zien. En proberen dat eenvoudig uit te leggen. Dat er nou een plaats is bij de Heere. En dat moet je niet op een slappe manier doen. Want wat staat er dan als die knechten hebben gezegd: nog is er plaats? Dan staat er: en de Heer zeide tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en in de heggen en dwing hen in te komen, opdat mijn huis vol worden. Kijk, en dat is ook de aandrang die ik u toewens. Wat is dat voor een aandrang? Dat is ten diepste dat de Heilige Geest uw ogen heeft geopend voor uw eigen nood. Want als de Heer je ogen opent voor je eigen nood, dan krijg je voor jezelf ook zo'n aandrang om de Heer te zoeken. En dan krijgt dat de prioriteit in je gezin. Dan zijn je gesprekken daarvan doortrokken. Dan is dat de motivatie om naar Gods huis te gaan. Dan is dat de motivatie om met je kinderen op de knieën te gaan. Die aandrang. En dan zullen je kinderen dat merken. Dan zullen ze merken en dan zullen ze zeggen, kijk, dat is nou bij mijn vader en moeder altijd het eerste geweest waar ze op aandrongen. Opdat mijn huis vol wordt. Dat is het huis van de Heer. Want het gaat om de eer van die gastheer. Die gastheer is beledigd. Dat velen niet ingaan op die uitnodiging. Dat tekent ons beeld. Geliefde gemeente, we zijn allemaal gedoopt. De meesten althans in ons midden. Een uitnodiging op naam. U kunt naar die Heere toe gaan en op uw voorhoofd wijzen. En zeggen, Heere, u hebt mij ook uitgenodigd. Zou ik naar binnen mogen gaan, want het gaat om uw eer, dat uw huis vol wordt. En wat is dat toch een heerlijke aandrang wat deze dienstknechten meekrijgen. Wat u ook als ouders meekrijgen. Als uw kind ooit zou zeggen, zou het voor mij ook nog kunnen. Dan kun je herinneren aan deze dooptoespraak. Dan kun je zeggen, weet je wat de dominee zei? Nee, niet wat de dominee zei. Wat Gods woord zei toen je gedoopt bent. En nog is er plaats. Hoor je het? Ook voor jezelf, hè? Daarom dwing ze om in te gaan. Opdat hij aan zijn eer mag komen. En dat zijn huis vol zal worden. Die zal vol worden. Dat zijn blinde, kreupelen, verminkten. Dat zijn zwakke mensen in zichzelf. Geestelijk is dat ook zo. Een geestelijk kreupel die moet gedragen worden. Kom kind, ik zal je er naartoe dragen. Zegt de Heer. Een geestelijke blinde moet geleid worden, want die weet de weg niet naar dat huis. Verminkten. Verminkten, dat is iemand die aan alle kanten gestompt is. En wonden opgelopen heeft. Verminkt vanwege de zonde. Kan het voor mij dan ook nog? Ik hoop nooit dat je het meemaakt, maar het kan met een kind van je zijn die afdwaalt. Alles de rug en de nek heeft toegekeerd. Er zijn ouders in ons midden die weten daarvan. Dat zijn van die verminkte kinderen. Verminkt door de zonde. Maar als ze dan weer terug mogen komen, dan zeg je, ja, kan nog, kan nog. Dwing ze om in te gaan. Dat zei ze. Gemeente, dan zingen wij nu ter voorbereiding op de doopsbediening, Psalm 100. Even kijken hoor. Psalm 87, vers 4. En na de doopsbediening zingen wij staande, 134, vers 3. Pieter Kleinjan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Jacob Adriaan Kraaiveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Rut Zevenbergen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopverdiening met dankzegging. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 105, vers 3, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De eerste rondgang is voor de kerk. De tweede is voor de noodhulp aan Sulawesi. En de derde is voor Gent. En dan zingen wij Psalm 105, vers 3, 5 en 6. zingen wij straks na het amen van de prediking de 10 geboden des Heren, het 4e vers. Misbruikt geenszins de naam des Heren. Zweert nimmer in een valsen eed. Want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Het 4e vers van de 10 geboden des Heren. Ouders, nu u voor het eerst en weer opnieuw uw jawoord hebt gegeven, dan stel ik een vraag in het licht van zondag 37. Of u ook een eed hebt afgelegd. We kunnen daar een tweeledig antwoord op geven. Ja en nee. Om bij het laatste te beginnen, nee. Want wat gebeurde er niet toen u opstond en uw jawoord moest geven? Toen hebt u geen twee vingers omhoog gestoken en gezegd, ja, zo helpen mij waarlijk God Almachtig. En dat is terecht dat u dat niet gedaan hebt. Want dat hoort hier niet. En dat hoeft hier ook niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat u zich hier bevindt op het terrein van de kerk. En niet op het terrein van de wereld. Gods woord maakt daar heel duidelijk onderscheid in. Dat bedoelt de Heer Jezus ook als hij in Matthäus 5 zegt, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Als hij zegt, zweert ganselijk niet, dan bedoelt hij daar niet mee om het zweren op zich af te schaffen. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar dat bedoelt hij, zo gaat het niet in het koninkrijk der hemelen. Zo gaat het niet op het terrein van de kerk. En waarom eigenlijk niet? Dat zou toch heel plechtig en mooi zijn als wij het zo zouden doen. Nu, dat zal ik u proberen uit te leggen. Dat heeft alles te maken dat God hier op een bijzondere wijze aanwezig is. Dat u het voor Gods aangezicht gedaan hebt. En dat geldt natuurlijk allen die hun jawoord op een of andere manier hier in de kerk of in een andere kerk hebben gegeven. En dan moeten we ons op bezinnen. Dan moeten we over nadenken wat dat inhoudt. Dat God hier op een bijzondere wijze aanwezig is. En dat ik dat gezegd heb. Ja. Moeder, vader. Ja. Dus het is niet een eed in de zin van het zweren. En toch kun je ook op de vraag van, hebt u een eed afgelegd, een ja-woord geven? Ja, min of meer wel. Het lijkt er ook echt op. Omdat wij het gedaan hebben in de tegenwoordigheid van God. En dat geldt niet alleen natuurlijk bij de doopsbediening, dat geldt bij het doen van belijdenis. En bij een huwelijksbevestiging. En wanneer we als ambtsdrager bevestigd zijn. Dat gebeurt niet thuis. De dominee is niet met één of twee ouderlingen bij jullie thuis gekomen om een kind ten doop te houden. Dat gebeurt hier voor Gods aangezicht. In de tegenwoordigheid Gods. En daarom zij uw leven, en ik hoop dat u mij snapt, een leven onder ede. En dat betekent een leven voor Gods aangezicht. En dat je daarmee belijdt, ja Heere, u mag erop toezien. Of ik mij ook echt zal houden aan mijn ja-woord. Dat is mijn roeping. Ook daar wil ik straks nog wat dieper op ingaan. En we willen dan luisteren van wat dat nou eigenlijk betekent. De eed afgelegd voor Gods aangezicht. Dat schrijven we boven de prediking. Dat is allereerst tot eer van God. In de tweede plaats tot bevestiging van de waarheid. En in de derde plaats tot zaligheid van de naaste. Dus de eed afgelegd voor Gods aangezicht. Dat is ten eerste tot eer van God. Ten tweede tot bevestiging van de waarheid. En ten derde tot zaligheid van de naaste. Gemeente, we zien dat onze catechismus het onderwerp, de eed, het zweren, behandelt bij het derde gebod. Het zou ook bij het negende gebod kunnen, omdat het ook te maken heeft met waarheid en leugen. Maar onze catechismus kiest ervoor om dat bij het derde gebod te behandelen. Waarom? Omdat bij een eed de naam van de Heere wordt uitgesproken. Die ene vinger, dat ben ik. En die andere vinger, dat is dan de Heere, jongens en meisjes. En dan zeg je, er zijn er twee die het weten. Ik en God. En dan moet je eens over nadenken. Welk een gewicht dat is als u dat zegt. Er zijn er twee die het weten. Als het gaat om de waarheid. Het is een symbolische handeling. Waarin de woorden worden uitgesproken. Ja, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En als we dan luisteren naar onze catechismus, dan stelt de leraar in vraag en antwoord 101. Maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? En ik wil dan even een streep zetten onder het woordje godzalig. Daarmee geeft de catechismus aan de gezindheid. Heb u dat zo gedaan? Godzalig een eed zweren. Mag dat? God die let namelijk op ons hart. En dat heeft ook alles te maken met dat wij er echt over nadenken. Dat wij het niet gedachteloos doen. Niet als een soort ceremonie bij een doopsbediening. Of bij andere momenten dat wij een eed afleggen. En in de tweede plaats heeft het ook te maken met de verantwoordelijkheid. Dat wij voelen, ik ben nu verantwoordelijk voor mijn ja-woord. Voor mijn eed. Dus mag men dat godzaliglijk bij de naam Gods zweren? Dan zegt onze catechismus ja. En dan wijst de catechismus allereerst op de overheid, de taak van de overheid. Lees maar mee. Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. Dus ik wil eerst eventjes de vinger leggen bij de taak van de overheid. Want onze overheid heeft die bevoegdheid om dat te vragen. Heeft de overheid ook de bevoegdheid om te toetsen hoe u dat doet? Hoe wij dat doen? Nee, dat kan zij niet. Zij kan niet natrekken of iemand dat godzalig doet. Of dat iemand dat schijnheilig doet. Dat is ook haar verantwoordelijkheid niet. Haar verantwoordelijkheid is om als Gods dienares de eed te vorderen, te eisen van haar onderdanen. En dat is een taak die God haar opgelegd heeft, gemeente. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij buiten het paradijs leven. Toen Adam en Eva nog in de staat der rechtheid in het paradijs leefden zij voor Gods aangezicht. Toen bestond de leugen nog niet. Er was geen eed nodig. Zij waren onschuldig. Dat zou dan ook ondenkbaar zijn. Maar nu wij gevallen zijn, nu leven wij in een gebroken bedeling. In een bedeling van leugen. In het paradijs hoefde er niet gecontroleerd worden. Er hoefde ook niet gewaakt te worden. Maar buiten het paradijs wel. Wij moeten gecontroleerd worden. Wij moeten bewaakt worden. Ook beschermd worden. En dat doet de overheid. De overheid die is geroepen om te waken tegen de lastering van de naam van God. En ook te waken tegen de leugen. En daarom wordt de eed nog steeds gehandhaafd in ons vaderland. Gelukkig. Wij weten dat naast de eed er ook nog een andere manier is, namelijk om de belofte af te leggen. De eed heeft in ons land helaas geen alleenrecht meer. Na de Franse Revolutie is dat afgeschaft. En is de mogelijkheid geboden om ook op een andere manier trouw en waarheid te bewijzen. Maar ze staan wel op één lijn. De eed en de belofte. Ze zijn voor de grondwet net zo zwaar in gewicht. Zowel de eed als de belofte. Er staan ook zware straffen op wanneer wij dat verbreken. Ze nemen dus in onze samenleving een belangrijke plaats in. En onze eerste gedachte is dan dat de eed tot Gods eer is. Hoe krijgt God dan zijn eer? Wanneer men kiest voor de eed. Nu gemeente, wat zeg je daarmee? Stel je voor, je wordt voor die keuze geplaatst. Je bent verpleegster en je moet een eed gaan afleggen. Of een belofte geven. En wat spreek je daarmee uit als je kiest voor de eed? Dan spreek je daarmee uit, ik wil een meisje zijn dat voor Gods aangezicht mijn werk doet. En ik ben ook altijd bereid om daarover, tegenover God, rekenschap af te leggen. Ik geloof namelijk dat het waar is wat er staat in Psalm 139 vers 1. Niets is o opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Ik geloof dat God bestaat. Dat spreek je daarmee uit. Dat Hij de levende God is. En ik geloof daarom ook dat Hij mij straffen zal als ik die eed breek. Als ik een valse eed afleg. En daarom is de keuze voor de eed tot eer van God, geliefd. Wanneer wij een eed afleggen, dan doen wij een beroep op de levende God. Gods woord waarschuwt ook voor een andere vorm. Staat in Deuteronomium 10 vers 20. De Heer uw God zult gij vrezen. Hem zult gij dienen. En hem zult gij aanhangen. En bij zijn naam zweren. Ouders. En ik spreek natuurlijk alle ouders aan. En allen die hun ja-woord op de een of andere manier voor Gods aangezicht hebben gegeven. Maar in het bijzonder jullie, omdat jullie vandaag je kind ten doop hebben gehouden. Is dat nou ook uw hartelijke begeerte? Heb je je knieën nou gebogen? En heb je nou gevraagd, Heere, geef toch dat mijn ja-woord, dat ik opnieuw en voor het eerst gegeven heb, tot eer van God mag zijn. Dat ik daarmee uitspreek dat ik geloof dat Hij de levende God is. En dat ik daarmee ook beleid geef dat mijn belofte die ik hier afleg ook tot eer van God zal zijn. Dat mijn kind tot eer van God opgevoed zal worden. Laat dat ook uw hartelijke begeerte zijn. Heere, geef toch dat de waarheid, want daarmee eer je God, als je het ja zegt, ja op de waarheid Gods, dat de waarheid, de leugen in mij, in mijn hart, in het hart van mijn kind, zal overwonnen worden door de waarheid. Voel je? Dat is tot eer van God. Onze tweede gedachte. De eed afgelegd voor Gods aangezicht is ook tot bevestiging van de waarheid. Wat is namelijk een eed? Dat is dat je gaat zweren. Dat je de naam van God gaat aanroepen. En wij kennen twee verschillende vormen van een eed afleggen. Ik bedoel dat niet om interessant te doen, maar het zijn twee moeilijke woorden. De ene vorm wordt genoemd de assertorische eden. En die andere de promissorische eden. Die eerste vorm, de assertorische eden. Wat betekent dat? Dat betekent de eed die je aflegt voor een rechtbank. De rechter is aanwezig in de zaal. De aangeklaagde is aanwezig. De advocaten, de getuigen zijn aanwezig. En van iedereen wordt gevraagd, of beter gezegd, gevorderd, om een eed af te leggen. Dat is een heel belangrijk moment tijdens een rechtszaak. Want dan zeg je, God weet en ik weet dat ik de waarheid spreek. En u voelt wel hoe gewichtig dat moment is in een rechtszitting. Daar moet je eens over nadenken. Want dat is waar. God weet het en ik weet het ook. En daarom is dat op dat moment een heel belangrijk gebeuren. Ter bescherming van degene die beschuldigd wordt en misschien wel diep in zijn hart weet dat hij onschuldig is. Of juist ter veroordeling van degene die schuldig is en diep in zijn hart ook wel weet dat hij schuldig is. En misschien hoopt dat hij er onderuit kan komen. Maar nee, op dat moment, dan wordt God als getuige erbij gehaald. Die andere vorm noemen we de promissorische eden. En dat heeft te maken met dat je trouw belooft. Bijvoorbeeld een koning die trouw belooft aan zijn vaderland. Ministers, kamerleden die trouw beloven aan de grondwet. Rechters, dat zij trouw zullen zijn aan hun taak en dat zij je echt een neutrale, objectieve beoordeling zullen geven. Artsen, dat zij trouw hun taak zullen vervullen en dat zij echt zullen vechten voor het leven van hun patiënt. Officieren in het leger, dat zij koste wat het kost hun vaderland zullen beschermen. Vroedvrouwen, apothekers, assistenten, enzovoort, enzovoort. Het zijn allemaal ambtlieden die een bepaalde plicht hebben. En die beloven dat ze die plicht nauwgezet zullen uitoefenen. Die tweedeling treffen we ook aan in antwoord 101. Lees maar mee. Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Daar heb je die woorden. Trouw en waarheid bevestigen. Er is nog een tweedeling te ontdekken in vraag en antwoord 101. En dat heb ik met opzet tot nu toe overgeslagen. Daar wil ik dan nu de vinger bij leggen. Lees mee. Ja, als de overheid, dat is het ene, van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. Dat is die tweede mogelijkheid, een andere tweedeling dus. De overheid, dat hebben we net gehoord. Maar de nood vordert. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat heeft te maken met twee personen. En dat die twee personen samen in gesprek met elkaar zijn. En dat ze tijdens het gesprek het nodig vinden om te zweren. Dat moet je natuurlijk nooit zomaar oppervlakkig doen, jongens en meisjes. Dat wordt wel eens gedaan, ook op school misschien wel, van dat je zegt, ik zweer het je. Oeh, kijk uit wat je doet. Want je roept de naam des Heren erbij. Maar toch zegt de catechismus dat er inderdaad situaties zijn dat dat nodig is. Ik noem 3 Bijbelse voorbeelden. Het eerste Bijbelse voorbeeld is Jacob en Laban. We kunnen dat lezen in Genesis 31 vers 53. Laban gaat Jacob achterna. Hij is kwaad op Jacob. Hij wil Jacob eigenlijk doden. Maar u kent de geschiedenis, als Laban dan geen afgod vindt. Want Laban beschuldigt Jacob. En Jacob is ervan overtuigd dat hij echt niet gestolen heeft. Dan sluiten ze een verbond met elkaar. Dan zeggen ze tegen elkaar, wij trekken een grens. En we spreken dit af, Laban, u blijft aan die kant en ik blijf aan deze kant. Zodat we elkaar niet meer lastig vallen. En dan zweren ze dat ze die grens niet zullen overschrijden en dat ze elkaar nooit meer lastig zullen vallen. Tweede voorbeeld. Dat is Boas en Rut. Dat lezen we in Rut 3 vers 13. Dat is een heel belangrijk moment voor Rut. Rut heeft namelijk tegen Boas gezegd: u bent mijn losser. En dan zegt Boas: goed, ik wil je wel lossen. Ik wil er wel voor zorgen dat je bij het volk van God ingelijfd zult worden, Rut. Ik wil wel met je trouwen, Rut. Maar er is nog een andere man. Er is nog een andere losser. En die losser die heeft eigenlijk de voorrang. En als die jou kiest, dan zul je dat moeten aanvaarden. Dat aanvaardt Rut. En dan gaat Boas zweren. Dan belooft hij Rut in de naam des Heeren dat hij echt zijn best zal doen voor Rut. En dat is een belangrijk moment voor Rut. Want daarmee gelooft zij dat Boas echt de waarheid heeft gesproken. Hij heeft de Heer er als getuige bij geroepen. Echt, Rut, ik zal echt er alles aan doen om je te lossen. Derde voorbeeld. Derde voorbeeld is het voorbeeld van Obadja en Elia. Opeens verschijnt Elia aan Obadja. Elia zegt: zeg tegen Agab dat ik hier ben. Nou, zegt Obadja, als ik dat tegen Agab zeg en ik kom met mijn heer Agab naar u toe en u bent er dan niet, dan is dat voor mij een hele gevaarlijke situatie. En dan zegt Obadja: zweer het me dat u hier zult zijn. En dan gaat Elia zweren. En dan vertrouwt Obadja er dus op dat Elia dat echt zal doen. Dat zijn 3 momenten. Wat vindt u daarvan? Past dat een beetje bij de catechismus? De catechismus zegt hier: als de nood het vordert. Is daar echt sprake van nood? Bij Jacob en Laban. Bij Boas en Rut. En bij Obadja en Elia zou je nog kunnen zeggen: ja, dat lijkt erop. En daarom moeten we dat woordje nood vooral invullen als nodig. Als dat echt nodig is. Niet zomaar onnodig zweren. Dat is het tegenovergestelde. Maar nodig. Wij kennen dat niet zo erg in onze samenleving. Hoe komt dat? Dat komt omdat onze samenleving aan alle kanten dichtgetimmerd is. Dat komt omdat wij veel met contracten werken. Denk maar aan in het zakenleven. Dan wordt er een contract getekend tussen een werkgever en een werknemer. En dan kun je daarop terugvallen. Dat heeft ook rechtsgeldigheid. Wanneer de een het niet nakomt in de ogen van de ander, dan kun je daarmee naar de rechter toe gaan. Dan heeft dat rechtsgeldigheid. Wij kennen de private eden eigenlijk niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom niet gebruikt zouden kunnen worden. In wat voor omstandigheden zouden ze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden? Ze zouden kunnen gebruikt worden in een conflict situatie, bij een langslepende kwestie. En dat gebeurt wel eens, helaas. Dat twee op een zodanige wijze tegenover elkaar staan, dat ze altijd maar weer datzelfde conflict herhalen. En dat de een de ander beschuldigt en dat de ander dan zegt, en ik weet nergens van en echt waar, ik spreek de waarheid. En misschien is er wel iemand tussen gekomen om te bemiddelen, maar het helpt allemaal niks. Het loopt zo vast. Het is al een jaren leefslepende kwestie. En dat je op een gegeven moment zegt van, en laten we er een punt achter zetten. En laten we dat doen terwijl we de naam des Heren erbij roepen. Dat kan door middel van het gebed. Dat kan door middel van een eed afleggen. Een private eed afleggen. Zodat je echt met elkaar afspreekt. En nu komen we er nooit meer op terug. En we vallen elkaar er niet meer mee lastig. En dat kan echt tot zegen zijn. Dus tot bevestiging van de waarheid. Dat iemand die dus beschuldigd wordt van een leugen. En volhoudt echt. Ik spreek de waarheid. Echt, het is niet zo waar die mij van beschuldigt. Dat je op een gegeven moment dan ook dat met een eed bevestigt. Goed, zegt die ander dan. Je hebt gezworen. En dan houd ik het voor waar. Dan moet je het ook echt voor waar houden. Tot bevestiging van de waarheid. Hebben we dat ook gedaan? De eerste gedachte was, is uw ja-woord tot eer van God geweest? De tweede gedachte is, is het tot bevestiging van de waarheid? Dat kun je van twee kanten bekijken. Allereerst van Gods kant. Heeft God de waarheid gesproken, denkt u, ouders? Toen hij uw kind liet dopen door de dienaar des woords, zou de belofte waar zijn? Zou God daarvoor moeten zweren? Nee toch. Waarom niet? God kan één ding niet, jongens en meisjes. En dat is liegen. Dat kan God niet. God is de waarachtige. En toch doet hij het. Wij lezen dat bijvoorbeeld in Jesaja 54 vers 9... Er staat, want dat zou mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch op u schelden zal. Heeft God dat hier ook gedaan? Toen hij uw kind liet dopen. Jazeker. En dan kunnen wij in het bijzonder wijzen op een uitdrukking uit het doopsformulier, namelijk die uitdrukking waar staat ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing onze zonden. Bij dat woordje betuigen, dat is een heel sterk woordje in het Oud-Hollands. Betuigen. Dat betekent, dat is op iemand inwerken. Zodat hij ervan overtuigd is dat het waar is. Dus dat doet die doop eigenlijk. Die betuigt op ons. Die werkt op ons in. Die wil het laten voelen. Daarom moet de dominee veel water gebruiken. Zodat het als het ware te zien is en te merken. Dat er een natte plas rond de doopsfont ontstaat. Dat je zegt, betuigt op ons in laten werken. Voel je het? Zie je het, ouders? Wat God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. God die komt daar niet op terug. God houdt zijn woord, geliefden. Hij zweert dat het echt waar is, wat waar is. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is de waarheid die gezworen is. Die toegepast moet worden in het leven van u en ons alle gemeente. Daarom heeft die doop ook betekenis voor allen, zoals we hier aanwezig zijn. Dat je allen hoort dat God zweert en betuigt dat hij geen lust heeft in uw dood, maar in uw bekering. Tot bevestiging van de waarheid. Maar u dan, als u uw ja-woord geeft, doet u dat dan ook? Zeker, gemeente. Uw ja betekent eigenlijk amen zeggen. U hebt amen gezegd op de verdoemenis van uw kind. Dat is wat. Hier is de vraag, hè. Dat zij in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan de verdoemenis onderworpen. Is wat. Maar ook amen gezegd dat zij in Christus zijn geheiligd. Dat zij apart gezet zijn. Dat God bijzondere bemoeienissen gaat hebben met dit kind. Daar moet je eens over nadenken. In onderscheid van zoveel miljarden in deze wereld. Daar heb u ook amen op gezegd. Dat u zegt, Heere, wat een voorrecht. Dat terwijl onze kinderen aan de verdoemenis onderworpen zijn, dat u ze toch apart zet en dat u ze gaat bearbeiden, dat u bemoeienissen gaat hebben, dat u mijn opvoeding daarvoor wilt gebruiken. En vervolgens hebt u amen gezegd dat hier in de kerk de waarheid wordt gepredikt. Dat Gods woord de waarheid is. En u hebt amen gezegd op de belofte dat u uw kind zult opvoeden in de voorzijde leer. Voelt u hoe belangrijk het is dat u ook die waarheid bevestigd hebt? Voelt u, ouders, gemeente, bij andere momenten van ja, 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 dat hij u waar moet maken? Hoe staat het erbij met uw huwelijk? Herinnert u zich uw belijdenis? Hoe staat het met ons ambt, broeders? Met mijn ambt? Hoe staat het ermee, Heere, dat ik het waar zal mogen maken door uw genade? Onze derde gedachte, tot heil van de naaste. En als ik dan deze gedachte ontvouw, gemeente, dan grijp ik even nog terug naar de notie dat de eed in het paradijs niet nodig is geweest. Daar was geen leugen. Daar werd Gods naam niet gelasterd. Maar dat de eed een goddelijke instelling is in deze boze wereld. Omdat je in deze boze wereld altijd met twee partijen te maken hebt die elkaar niet vertrouwen. En dan moet er één boven staan en dat is een middel om er boven te staan. Het middel van de eed. Zodat je die twee partijen als het ware in de kraag pakt en plaatst voor Gods aangezicht. En nu sta je voor God. En nu zal God het oordeel uitspreken. En dat is tot heil. En wie mag dat dan doen? Wie mogen die twee dan pakken? Dat is de overheid. En die erkennen wij als Gods dienares. Wij hangen niet de leer van de doperse beweging aan die het zweren helemaal af willen schaffen. Zij hebben gezegd, de Heer Jezus heeft gezegd, zweert ganselijk niet. En uw ja zei ja, uw nee zei nee. Maar dat bedoelt de Heer Jezus binnen de grenzen van het Koninkrijk Gods. Binnen de kerk. Maar daarbuiten. Daar heeft de overheid de bevoegdheid om de eed te vorderen en ons daardoor te beschermen tegen de zonde. En te waken over Gods geboden. En daarom is dat tot de heil van de samenleving. De eed, zo las ik, dat is het bindmiddel van de samenleving. De eed zorgt ervoor dat de samenleving niet uit haar voegen wordt gerukt. Er is tenminste gelukkig nog een huiver voor de leugen. We hebben dat in het achterliggende jaar ook gezien. Toen een aantal kamerleden hun functie neerlegden omdat zij niet goed functioneerden. Omdat zij niet echt voldeden aan de eed of de belofte die ze afgelegd hadden. Het is echt tot heil van de samenleving, gemeente, als een beëdigd overheidspersoon daarmee belooft zich aan de grondwet te houden. Niet zomaar willekeurig te werk gaat of een soort tirannie gaat voeren omdat hij macht heeft. Het is tot heil van de patiënt wanneer een beëdigd arts belooft, een eed aflegt, zorg te dragen voor zijn of haar patiënt. Als een beëdigd officier in het leger met de wapens op een goede manier omgaat en niet langs een illegale weg een handeltje drijft met die wapens. Het is tot heil van een klant wanneer een beëdigd taxateur bijvoorbeeld een goede, eerlijke taxatie geeft over uw huis. Het is tot heil van mensen die voor het gerecht worden gesleept en ergens van beschuldigd worden. En dat zij zeggen, gelukkig, er is een overheid die een eed van mij vordert. Zodat ik voor Gods aangezicht kan zeggen dat ik onschuldig ben. Eed zorgt er dus voor dat er geen ernstige fouten zullen gemaakt worden. En daarom is een mijn-eed heel erg. En volgt daar ook een hele zware straf op. Tot heil van de naaste. Hoe is dat nu bij u? Uw ja-woord tot eer van God. Tot bevestiging van de waarheid. En is dat ook tot heil van de naaste? Dat wij in de tegenwoordigheid van God ja hebben gezegd voor ons kind. Een intiemere naaste is er toch niet? Dat voel je toch in je moederhart, in je vaderhart. Hoe hartelijk je verbonden bent aan je kind. En is dat nou ook de hartelijke begeerte? En bent u ook echt verblijd dat u dit hebt mogen doen? Dat u voor Gods aangezicht uw ja-woord mocht geven. En dat u ook in uw hart ook voelt gelukkig dat dat hier gebeurt voor Gods aangezicht. Dat God erbij tegenwoordig is. Want God blijft niet op afstand. Echt niet. Hij wil naderbij komen. Hij wil juist zijn hulp geven. Dat is het wonder van uw ja-woord. In uw ja-woord spreekt u uit dat u het van uzelf niet kunt. Dat u afhankelijk bent. Maar dat u ziet, en ik hoop dat dat ook echt gebeuren mag. Voor het eerst nog bij vernieuwing, gemeente. Door het geloof. Want daar heb je echt geloof voor nodig. Op een belovend God. Dat je daar echt op mag zien. En dat het ook voor uzelf waar wordt. Ik heb een ja-woord gegeven. In uw tegenwoordigheid, Heere. Ook in het midden der gemeente. Omdat gij een belovend God bent. Omdat gij de waarachtige bent. Omdat gij de waarheid hebt gesproken. En dan in het bijzonder, Christus. Zijn eigen lieve Zoon. Want in elke prediking gemeente moet Christus ook centraal staan. En dan zie ik de Heere Jezus daar staan voor Caiaphas. Caiaphas heeft een aantal valse getuigen erbij gesleept om de Heere Jezus te beschuldigen. Maar ja, hij merkt wel dat dat niet lukt. En dan is Caiaphas het eigenlijk zat. En dan zegt hij dat hij voor het aangezicht van de levende God zweert met deze vraag: zijt gij de Zoon van God, ja of nee? Kijk, ze hadden de Heer Jezus echt aangewezen als een leugenaar, die zichzelf de Zoon van God had gemaakt. Maar nu komt het erop aan. Met eerbied gesproken zeg ik het. Jezus van Nazareth. Nou kun je nog terug. Je staat hier voor Gods aangezicht. We hebben een eed afgelegd. En dan zegt de Heer Jezus: gij hebt het gezegd. Ik ben de waarheid. Ik ben de Zoon van God. En ik breng de waarheid in deze wereld. En ik ben degene die ook hier in Barendrecht de waarheid openbaart. Ook in de heilige doop. Christus is de waarheid in de heilige doop. Zult u dat onthouden? Dat dat uiteindelijk het grote doel is van de doopsbediening van uw kind. Dat u met uw kind antwoord gaat geven op die roepstem van Christus. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen. Past het ons uw naam, o moeder, dank te zeggen dat we deze dag weer in uw huis mochten zijn en dat wij in de tegenwoordigheid Gods geplaatst werden. Doe het ons toch beseffen, o Heere, dat Gij ons en onze kinderen en onze samenleving nog wilt beschermen tegen het kwaad. Maar Heere, wilt Gij ons toch bekeren tot U en dat waarachtige geloof schenken. En dat Gij van Uw kant de waarheid hebt verkondigd, ook door middel van de heilige doop. En Heere, maak ons dan vrij door die waarheid. Wij bidden U voor ons allen zoals we hier zijn, ook wanneer wij met gedachten hier aanwezig waren, als we misschien iemand gemist hebben, of wanneer we zelf geen kinderen kunnen krijgen. Heere, wilt Gij daarin toch genadig voorzien en ons troosten, en dat de heilige doop dan ons ook zal laten zien dat Gij in de doop ook hen wilt troosten. Och Heere, wilt U geven dat wij leren te bidden door een waarachtig geloof. Want als wij werkelijk door het ware geloof leren bidden, dan leren wij ook de waarde van onze heilige doop te verstaan. Heere, wilt Gij niet doen naar onze ongerechtigheden, maar ons vergeven in het bloed van Christus. En gaat U met ons mee. Sterk ons de komende week. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het tweede vers van Psalm 89. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. En wat er verder volgt in het tweede van 89. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Amen.